Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Bitcoin Sovereignty Through Mathematics van Knut Svanholm is een korte, toegankelijke non-fictie over bitcoin, geld en de betekenis van schaarste. Het boek legt uit waarom bitcoin volgens de auteur anders is dan traditioneel geld, omdat de voorraad vaststaat en niet door een centrale partij kan worden uitgebreid. Daarmee richt het zich niet alleen op de techniek van bitcoin, maar vooral op de economische en filosofische gevolgen ervan. Svanholm gebruikt eenvoudige taal om lastige ideeën rond inflatie, waardeopslag, mining en geldschepping helder te maken. Het resultaat is geen technisch handboek voor ontwikkelaars, maar een denkoefening over waarom geld werkt. Wie er voordeel heeft van inflatie en wat absolute schaarste betekent voor individuele vrijheid. Daardoor is het vooral interessant voor lezers die Bitcoin ook willen begrijpen vanuit een breder perspectief, zoals dat ook in Nederland en België leeft binnen discussies over geld, vertrouwen en financiële autonomie. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, waarom absolute schaarste Bitcoin fundamenteel anders maakt dan gewoon geld? Een van de kernideeën van het boek is dat Bitcoin absolute schaarste kent. Svanholm zet dat af tegen traditioneel geld, dat door centrale banken en staten in omloop kan worden gebracht in hoeveelheden die niet vooraf vastliggen. Volgens de logica van het boek verandert dat de functie van geld zelf. Geld moet namelijk niet alleen bruikbaar zijn om mee te betalen, maar ook betrouwbaar zijn als opslag van waarde over tijd. Als de hoeveelheid geld kan groeien, kan koopkracht verdwijnen door inflatie. Bitcoin probeert dat probleem op te lossen door een eindige voorraad te introduceren. En juist dat maakt het concept voor de auteur historisch uitzonderlijk. De redenering is niet technisch, maar economisch en principieel. Schaarste wordt hier niet gezien als een detail, maar als de basis voor vertrouwen. Daardoor verschuift de vraag van hoe Bitcoin werkt naar waarom een samenleving waarde hecht aan geld dat niet te manipuleren is. Ten tweede, geld als opslag van tijd, arbeid en vertrouwen. Svanholm behandelt geld als iets dat veel meer doet dan transacties mogelijk maken. In het boek fungeert geld als een soort opslagmedium voor tijd en inspanning. Wie werkt of produceert, wil die waarde later kunnen terughalen zonder dat inflatie een groot deel wegvreet. Vanuit dat perspectief is geld alleen goed als het voorspelbaar zijn waarde behoudt. Het boek maakt duidelijk waarom de auteur traditionele valuta als zwak ziet in die rol, omdat ze afhankelijk zijn van beleid, rente, kredietexpansie en politieke keuzes. Bitcoin wordt daartegenover gezet als een systeem dat juist door zijn beperkte aanbod een betrouwbaarder instrument voor waardebehoud kan zijn. Dat idee sluit aan bij een bredere discussie die ook in de eurozone, inclusief Nederland en België, herkenbaar is. Namelijk hoe burgers spaargeld beschermen in een omgeving van prijsstijgingen en monetair beleid. Het boek gebruikt die vraag om geld niet als neutrale rekenunie te zien, maar als een maatschappelijke technologie met directe gevolgen voor koopkracht en vertrouwen. Ten derde, mining en het energieverbruik als onderdeel van de beveiliging. Een ander belangrijk onderwerp is het mineraal- of miningproces van Bitcoin, vaak bekritiseerd vanwege energiegebruik. Svanholm probeert juist uit te leggen waarom dat verbruik niet losgezien moet worden van de beveiliging van het netwerk. In zijn benadering is mining niet zomaar verspilling, maar het mechanisme waarmee schaarste, validatie en decentralisatie worden afgedwongen. Het boek gaat niet diep de technische details in, maar maakt wel het principe duidelijk dat energie hier een economische functie heeft. Door rekenkracht te koppelen aan consensus, wordt het moeilijk om het systeem zomaar te vervalsen of te kapen. Dat is een belangrijk contrast met traditionele financiële systemen, waarin vertrouwen deels steunt op instellingen en juridische macht. De discussie over energie wordt daardoor herplaatst. De vraag is niet alleen hoeveel elektriciteit Bitcoin gebruikt, maar welke vorm van geldbeveiliging een maatschappij acceptabel vindt. Het boek probeert de lezer zo weg te halen van simpele slogans en richting een inhoudelijker oordeel over kosten, baten en netwerkzekerheid. Ten vierde, Bitcoin als scheiding tussen geld en staat. Svanholm presenteert Bitcoin niet alleen als een betaalmiddel, maar als een fundamentele verschuiving in de relatie tussen geld en overheid. Volgens het boek maakt Bitcoin geld weer los van staatscontrole en dat heeft grote gevolgen voor economische macht. Waar traditioneel geld sterk verweven is met centrale banken, regelgeving en monetair beleid, biedt Bitcoin een alternatief dat niet afhankelijk is van één uitgevende instantie. Die scheiding is in het boek geen technisch detail, maar een politiek en filosofisch uitgangspunt. De auteur ziet hierin een vorm van individuele soevereiniteit. omdat mensen dan zelf meer controle krijgen over hun vermogen en minder afhankelijk worden van institutionele beslissingen. Dat maakt het boek meer dan alleen een inleiding op Bitcoin. Het is ook een analyse van machtsverhoudingen binnen het geldsysteem. Voor lezers die gewend zijn aan Europese discussies over centrale banken, prijsstabiliteit en financiële autonomie, biedt dit een scherp contrasterend standpunt dat uitnodigt tot vergelijking en kritiek, zonder dat het boek zelf een neutraal midden zoekt. Tot slot, een filosofische introductie die Bitcoin koppelt aan menselijke instituties. Wat dit boek onderscheidt van veel andere Bitcoin-boeken is de filosofische invalshoek. Svanholm gebruikt Bitcoin als startpunt om bredere vragen te stellen over menselijke samenleving, instituties en de manier waarop waarde wordt georganiseerd. De tekst gaat niet alleen over software of investeringen, maar ook over de manier waarop mensen regels maken, macht verdelen en vertrouwen institutionaliseren. Daardoor wordt Bitcoin neergezet als iets dat dwingt tot nadenken over geld als maatschappelijk construct. Het boek is toegankelijk geschreven en vaak geprezen, omdat het moeilijke onderwerpen begrijpelijk maakt, zonder zwaar technisch jargon. Tegelijk is het geen puur neutrale uitleg, maar een sterk stellingnemend werk dat duidelijk een visie uitdraagt. Juist dat maakt het interessant voor lezers die al meer willen dan een basisuitleg, maar nog geen specialistische studie zoeken. Het boek functioneert dan als brug tussen economie, filosofie en monetair debat en laat zien waarom Bitcoin voor veel mensen niet alleen een financiële innovatie is, maar ook een intellectuele uitdaging. Concluderend, Bitcoin Sovereignty Through Mathematics is vooral geschikt voor lezers die Bitcoin willen begrijpen als meer dan alleen een digitale munt of speculatief bezit. Wie nieuwsgierig is naar de ideeën achter schaarste, inflatie, geldschepping en financiële autonomie, krijgt hier een compacte en helder geschreven inleiding op dat debat. Het boek is minder bedoeld voor technici dan voor lezers die willen snappen waarom Bitcoin filosofisch en economisch zoveel discussie oproept. Juist daarin ligt de kracht. In vergelijking met veel andere Bitcoinboeken is dit werk minder gericht op handleidingen, koersverwachtingen of technische uitleg. En meer op de vraag wat geld eigenlijk is en waarom absolute schaarste belangrijk kan zijn. Dat maakt het waardevol voor iedereen die een bredere kijk zoekt op monetair beleid en de rol van geld in de samenleving. Voor lezers in Nederland en België kan het bovendien interessant zijn als contrast met de vertrouwde eurocontext, omdat het laat zien hoe anders geld ook gedacht kan worden. Het boek biedt daarmee vooral inzicht, perspectief en een stevige aanleiding om bestaande aannames over geld opnieuw te bekijken. Als je ons wilt steunen, Knut Svanholm, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!